Nu volgt de uitzending van donderdag 17 december 2009. Beste luisteraars, welkom bij deze uitzending van PI4AA, het verenigingsstation van de Veron, de Vereniging voor Experimenteel Radioonderzoek Nederland. De komende maanden houdt PI4AA experimenteel uitzendingen op 40 meter op 7073. Wij willen graag uw rapport horen van ons 40 meter signaal. Na afloop van de uitzending zal er ook een ronde op 40 meter plaatsvinden waarin het mogelijk is uw rapport te geven. Ook de ronde vindt plaats op 7073 en dus kunnen ook en amateurs zich inmelden. Inmelders krijgen uiteraard een mooie QSL-kaart. Deze uitzending kunt u volgen op 80 meter op 3603, op 40 meter op 7073, op 2 meter op 145325 en op 70 centimeter op 438625. In deze uitzending de Packetwerkgroep Nederland, de Veron afdelingscompetitie, zelfbouw op de afgelopen dag voor de radioamateur en natuurlijk onze vaste rubrieken zoals het kort radionieuws, nieuws van het HB en de prijsvraag. Blijft u dus aan de frequentie.
Nu volgt het kort radionieuws van 17 december 2009 met als onderwerpen: frequentieuitbreidingen in Noorwegen, 70 MHz in Finland, 40 meter in Thailand, 70 MHz in België en nieuwe WSPR-software. Frequentieuitbreidingen in Noorwegen. De zendamateurs in Noorwegen hebben een aantal uitbreidingen van hun frequentiegebied gekregen. De uitgebreide 40 meter band heeft nu een primaire status en een maximum toegestaan vermogen van 1 kW... en de 12 meter band is aan de onderzijde uitgebreid met 150 kHz. In de 70 MHz band zijn 5 blokken toegewezen. Ten slotte mogen Noorse amateurs op secundaire basis ook gebruik maken van de 60 en 600 meter banden. 70 MHz in Finland. Radiostations in Finland en de gebieden Elland Island, Oscar Hotel 0 en Market Reef, Oscar Juliet 0, mogen 2 blokken in de 70 MHz band gaan gebruiken. Afhankelijk van de machtiging wordt het vermogen beperkt tot 25, 30 of 100 watt. 40 meter in Thailand. Ook in Thailand is het gebruik van de uitgebreide 40 meter band 7.0 tot 7.2 MHz nu op primaire basis toegestaan. 70 MHz in België. Belgische A-amateurs mogen gaan experimenteren in de 70 MHz band. Dat mag op de frequentie 69.950 MHz op secundaire basis met een maximaal vermogen van 10 watt ERP en een maximale bandbreedte van 10 kHz. Radioamateurs die op deze frequentie willen gaan experimenteren zijn verplicht om dit eerst aan te melden. Nieuwe WSPR-software. Joe Taylor, Kilo Juliet 1 Tango, heeft een nieuwe versie van de zogenaamde WSPR-software gepubliceerd. Met WSPR, Weak Signal Propagation Reporter, kan men door het uitzenden en ontvangen van zwakke signalen de actuele radiopropagatie bepalen. De nieuwe versie 2.0 van de software heeft een verbeterd gebruiksgemak. Meer informatie op wspr.net.com.
De volgende twee verslagen zijn gemaakt op de dag voor de radioamateur 2009.
Op de zelfbouw tentoonstelling tref ik hier Co met een prachtige zelfbouw en kleurrijke bouwsels. Zeg, wat heb je hier zoal aan leuke nieuwe dingen staan, Co?
Nou, dit jaar is nieuw de geluidsversterker, audioversterker, maximaal 8 watt. Een geigertellerschakeling is nieuw. De wobulator stond er vorig jaar ook al. Dan is er een klein korte golfontvangertje voor rond de 7 à 8 MHz. Een blokgolfgenerator heb ik erbij gezet. En een oscilloscoop, die heb ik deze keer werkend aangesloten.
Ik zie dat een van de belangrijkste bouwmiddelen bij jou hout is, in combinatie met elektronica. Hoe begin je met zoiets? Gewoon bij de plank of bij de schroeven?
Ik begin bij de plank. De plank lak ik eerst met lijm voor hard PVC. En daardoor wordt die erg geschikt naar mijn idee voor schakelingen. En dan worden er messingspijkertjes op gedaan en daar worden de componenten eigenlijk op gesoldeerd.
En de layoutkeuze, is dat dan dezelfde volgorde als ze dat op het schema staan? Of heb je een bepaalde strategie hoe je nou aarde of onderdelen ergens neerzet?
Nou, in eerste instantie, ik kopieer eigenlijk het schema. Dat is een beetje het uitgangspunt hier. Meestal gebruik ik gewoon aan de onderkant een aardraad en aan de bovenkant de plusdraad. En daartussen wordt het schema opgebouwd. En ik probeer het uiteraard wel een beetje zo neer te zetten dat het... dat er zo weinig mogelijk beïnvloeding is. Dus er zijn natuurlijk wel regels die je moet handhaven. Bij deze opbouw ook. Hè. De uitgang mag de ingang niet zien, enzovoort, enzovoort. Maar dit is een beetje de opzet eigenlijk.
Dus als ik de onderdelen erop leg zoals op het schema staan, ben ik al halverwege?
Dan ben je eigenlijk al halverwege, ja. Ja, dat klopt. Ja.
Ah. Ja. En ik zie, het is zeer kleurrijk. Zijn dat onderdelen die je zo in een zakje bij een handelaar gaat halen? Of ben je een van de groene mannen die alles overal uitsloopt?
Nou, al mijn onderdelen komen uit mijn verzameling uit sloopelektronica. Eigenlijk vrijwel alles. Ik koop af en toe wel wat transistoren. Maar ik wil het ook heel simpel houden. Dus ik koop eigenlijk alleen maar, gemakkelijk verkrijgbare transistoren. BC547, BC57, de 3055, de BD139. Allemaal van dat type transistoren probeer ik ook te gebruiken om het simpel te houden. En dat is ook een van mijn uitgangspunten. Het moet simpel blijven.
Ja, ik zou het niet direct als nabouw noemen, maar als iemand ook zo gewoon op de plank aan de slag wil, waar zou die met wat friet zou hij dan het beste kunnen beginnen?
Nou, ik zou zeggen een simpel flip-flop schakelingetje met knipperleds. Dat heb ik daar liggen. Dat heb ik dan toevallig nu niet op een plankje gebouwd, maar ik heb het diverse wel op een plankje gebouwd. En ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is van een schakelingetje dat eigenlijk iedereen kan bouwen. En als je de condensatoren weer verandert, gaat de frequentie weer omhoog. Dan kun je dat bijvoorbeeld weer gebruiken om een transistor aan te sturen op de trafo, op een trafootje. Aan de andere kant krijg je dan weer een hoogspanningsgenerator. Dus zo kun je dat een beetje ontwikkelen.
Nou, ik moet echt zeggen, dit toont echt van creativiteit. Dit is niet een kwestie van nabouwen, maar echt van zelfbouwen wat je hier toont.
Ja, het zijn ook schakelingen die helemaal zelf worden, die ik ook helemaal zelf heb ontworpen. Dus het is geen nagebouwd schakelingen. Er zijn dus wel, bepaalde type schakelingen die ik gebruik. Multivibratorschakeling bijvoorbeeld, of een VFO-schakeling. Die delen, die combineer ik dan tot een werkend geheel.
Nou, ik kan iedereen aanbevelen, al is het dan volgend jaar, om toch even te komen kijken hoe jij dat hier in elkaar zet, Ko.
Oké, bedankt.
We zijn hier bij de zelfbouwtentoonstelling op bezoek bij PA3 HDI, die zijn stand prachtig vol oude spullen heeft staan. Wat staat hier zoal?
Nou, oude spullen niet, het zijn natuurlijk namaakspullen. Links zien we een van de bekendste stukken, vooral bij centamateurs bekend. Dat is de Paraset, de Wadum MK7. Compleet met voeding en die staat ook in werkende toestand. Het is een zelfbouwproject. En het leuke is, die is in 3 dagen in elkaar gezet.
Aha.
Ik moest ineens een lezing houden over een paraset. En toen zat er niks anders op. Ik had de spullen al liggen om zo snel mogelijk in elkaar te zetten. Maar het is aardig gelukt. Dan heb ik in het midden staan, die is pas besproken of beschreven dus in het Electron. Dat is de zender uit 1927 in het blad QRT, Amerikaans blad. En dat is met 2 triodes uit een Lancaster zender, de 1054 T. 1054, dat zijn de oscillatorlampen. En die worden in een balansschakeling gebruikt, waarbij de buizen ook als gelijkrichter werken.
Oei, en blijft dat een beetje stabiel?
De rimpelspanning is eigenlijk tegelijk de toonfrequentie. Dus de cent op 100 hertz. En rechts staat een toestel dat dus heel oud lijkt, maar dat heb ik ook zelf gebouwd. Het is een model 1924, het is een Frans toestel. En dat is bedoeld voor de ontvangst van ongedempte golven. Dus door de terugkoppeling te gebruiken kun je dus het sein hoorbaar maken. En die gebruik ik dus nu momenteel in combinatie met deze 2 zenders. Om de mensen te laten zien dat het ook echt uitgezonden wordt en ontvangen kan worden.
Ja, het ziet er echt prachtig uit hoor. Ik moet zeggen, ik heb het er net licht zien geven. Want het geeft mooi fel licht.
Ja.
En het is echt iets waarbij je al zegt van, even mijn neus insteken. Kijken wat er nou precies aan de hand is. Het strekt echt.
Dat is geen replica, het is dus wat ik graag zou willen vinden in dat model uit die oude tijd. En ik heb er een naamplaatje op gemaakt. Daar staat op het merk Lee Sam. En ik heb het op een tentoonstelling geplaatst. Een soort wedstrijd eigenlijk in Frankrijk. Met een complete jury waar ook dames in zaten. En die vroeg op een gegeven moment, ja, die twee dames kwamen langs. Zeg, dat Lee Sam, wat betekent dat nou eigenlijk? Ik zeg, nou, ik heb twee kleinkinderen. De een heet Lissy, de andere heet Amber. En daar heb ik Lee Sam van gemaakt. U begrijpt natuurlijk wel dat ik ook gelijk een prijs won.
Ja, ik zie wel, een amateur die is voor alle creativiteit in. Ik zeg maar, nou, ik hoop je volgend jaar hier weer te zien met weer een paar heel creatieve dingen.
Nou, dat is absoluut.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
Goedenavond luisteraars, ik heb aan de lijn Remy Denker, onze algemeen voorzitter. Goedenavond Remy.
Dag Tjeu, goedenavond aan iedereen.
Remy, ik hoorde dat in het hoofdbestuur weer het nodige nieuws is. DGPS, 4 meter, vertel ons eens wat.
Ja, inderdaad Tjeu, het wordt inderdaad tijd om weer eens bij te praten over een aantal zaken. DGPS, ja, na het laatste amateuroverleg waar ook de VRZA en de Veron samen de agendapunten hadden voorgesteld, is er niets nieuws meer te vermelden dan wat ook op de website staat. We zijn na het amateuroverleg uit elkaar gegaan en hebben ieder wat huiswerk gegeven. En op dit moment kan ik daar geen terugkoppeling meer aan geven. Anders dan dat ook Agentschap Telecom een onderzoek aan het starten is. En we verwachten daar volgend jaar wat resultaten van.
Nou, in ieder geval fijn te horen dat Agentschap Telecom aan het denken geslagen is. Hè? Misschien komt er iets leuks uit voor ons. En die mooie nieuwe frequenties, wordt dat nog wat?
Ja, over de 70 megahertz band valt op dit moment nog niets nieuws te vertellen.
Je noemde een paar keer al VRZA. Gaat het gezellig samen?
Ja, de contacten met de VRZA, dat loopt voorspoedig. Zoals al eerder gezegd hebben wij met z'n tweeën als organisaties het amateuroverleg voorbereid. En de volgende stap is dat we het volgende amateuroverleg gaan voorbereiden met z'n tweeën. En begin januari, dan komt het dagelijks bestuur van de Veron bij elkaar met het bestuur van de VRZA om de volgende stappen van een bredere samenwerking en een nauwere samenwerking met elkaar te gaan voorbereiden.
Nou, dan praat je eigenlijk over samenwerking, groei in de vereniging. Ik hoorde ook dat extra energie gestopt wilde worden in de groei via de jeugd.
Dat klopt. Wij zien de jeugd evenals zeer veel andere organisaties als een bron voor de toekomst. En ook een bron om te groeien in de leden, in het aantal leden. En ja, er worden wat zaken uitgewerkt door Andries Bonen van het hoofdbestuur. En dat wordt langzamerhand door de afdelingen overgenomen. Edoch, we vragen zeer veel ondersteuning van de afdeling. Want zonder de afdeling komen we natuurlijk niet veel verder. En de oproep in de regionale bijeenkomst was dan ook om per afdeling een jeugdcoördinator te benoemen die de contacten gaat onderhouden met Andries Bonen en via hem en dus de afdelingen om een aantal zaken voor het jeugdbeleid verder te laten doorlopen in de organisatie.
En het nieuwe jaar, wat gaat dat ons brengen?
Het nieuwe jaar, dat gaat ons brengen dat de Veron 65 jaar oud zal zijn. Maar ook 65 jaar jong, want 65 jaar pensioengerechtigde leeftijd, nee. In ieder geval is dat al opgeschroefd, maar daar denken we voorlopig niet aan. En de PR-commissie is drukdoende om een aantal activiteiten voor te bereiden voor het nieuwe jaar. En dan met het nieuwe jaar. Ja, 2010, weer het nieuwe jaar voor de deur. En dat geeft voor mij de gelegenheid om op dit moment iedereen een heel goed nieuw jaar te wensen. En een hele goede gezondheid en een hele goede hemspirit. En veel experimenten voor degene die aan het experimenten zijn. En een goede DX voor de mensen die aan het DX'en zijn. En natuurlijk voor de mensen die de contest doen. En dan denk ik met name de PACC. Veel verbindingen en hopen op een hele, hele hoge score.
Nou, dat moeten we dan kunnen maken. Hè? En zeker degene die allemaal nu even meeluisteren.
Ja, laten we het hopen.
Hartelijke dank, Remy. En ik zou zeggen, tot volgend jaar.
Graag gedaan en tot volgend jaar.
Aan de telefoon heb ik Hans Weijers, Papa Alpha 0, Hotel Whisky Bravo. Goedenavond, Hans.
Ja, goedenavond.
Hans, ik heb achter jouw naam staan bestuurslid en oprichter PWGN. Wat is de PWGN?
PWGN is een organisatie, een vereniging. die als doel heeft eigenlijk om te bevorderen en ondersteunen van alle mogelijke soorten van digitale communicatie op radio-amateurgebied.
Dat klinkt mooi, maar waar is dat dan mee begonnen en wat voor soort digitale communicatie praten we dan over?
Waar we over praten, eigenlijk in de eerste instantie, dat is Packet Radio, waar het eigenlijk in de jaren 80 in opkomst is gekomen. Wat een nieuwe vorm was van communiceren. En dat was een klein beetje onbekend bij de meeste mensen. En men ging zomaar een eindje aan de gang. Hè. De een maakte een modempje en ging er een computertje aan. En ging wat digitaals op zijn toetsenbord intikken. En, dat gaat als een vlek gaat dat over Nederland heen op een gegeven moment. Je krijgt er op een gegeven moment heel veel mensen die daarmee bezig zijn. Maar waar het aan ontbreekt is coördinatie.
Ja, wat heeft de PWGN dan voor elkaar gekregen sinds de jaren 80?
Nou, wat wij hebben geprobeerd is eigenlijk een aantal stromingen die er destijds in Nederland waren. Je had een groep in het noorden, een groep in het midden van het land, een groep in het zuiden van het land. En die hadden allemaal zo de eigen manieren en protocollen om packet radio te doen. Wat wij hebben geprobeerd, dat is om alle neuzen één kant op te krijgen. En gemeenschappelijk met een gemeenschappelijk plan. En dan praat ik over een dekkingsplan, landdekkingsplan. En een frequentieplan samen, eigenlijk sowieso samen te werken, dat we daar eigenlijk één blok gingen vormen.
Nou bestaat er een Packet-netwerk in Nederland. Daar hebben jullie blijkbaar je rol in gehad. Hoe ziet dat landschap van Packet er op dit moment nu uit?
Nou, het landschap ziet er wat droevig uit op dit moment. Van de andere kant is het zo, dat op veel plaatsen de systemen nog wel bestaan, maar die gewoon uitgezet zijn.
Ik kan me ook voorstellen dat er nieuwe tools en technieken zijn waarmee je packetachtige dingen kunt doen die weer naar de state of the art van vandaag zijn.
Ja, zeker weten. Kijk, Packet Radio is in eerste instantie was dat bedoeld als een two-way communication. Dat wil zeggen van toetsenbord naar toetsenbord. Daar kwam dan uiteindelijk, omdat de afstanden te groot werden, kwam daar een repeater tussen. En dat noemden wij dan in packettermen een digipeater. Je kunt dan via een digipeater naar een station B gaan. Wil je nog wat verder weg, dan moet je meerdere digipeaters weg gaan zetten. En uiteindelijk krijg je dan een landdekkend netwerk, waarbij de repeaters in feite op 70 centimeter staan. En het netwerk zelf, de backbone zoals dat zo mooi heet met een mooi woord, die zit op 23 centimeter. Met andere woorden, je hebt een 23 centimeter netwerk en je hebt op 70 centimeter heb je eigenlijk gebruikerspunten. Nou, dat 23 centimeter netwerk, dat is eigenlijk zo'n beetje aan het verdwijnen. Maar als je nou denkt aan internet, dan heb je daar natuurlijk ook een netwerk. Als je daar zou kunnen werken met gesloten verbindingen tussen twee van die nodes of twee van die systemen, dan kun je natuurlijk op een veel snellere manier dan vroeger, kun je verbindingen leggen, ook veel betrouwbaarder dan vroeger.
Maar blijft dat dan ook vandaag de dag nog met Packet? Of ik lees af en toe over D-Star als digitale techniek. Zou dat onder diezelfde paraplu passen?
Dat past zeker onder diezelfde paraplu. Kijk, D-Star is een methode waarbij je geen lettertjes en cijfertjes naar elkaar stuurt, maar puur gesproken woord. Met andere woorden, analoge bewoordingen, analoge tekst wordt omgezet digitaal. En die digitale vorm die gaat in feite van de ene naar de ander toe. En dat gaat ook weer in pakketvorm. Het is weer packet radio. Alleen je mag het zo niet meer noemen. Het is natuurlijk een hele ander protocol. Het werkt ook op een hele andere methode. Bandbreedte is erg beperkt. Nog geen 5 kilohertz. Dus het is een heel smalbandig systeem. Maar het is wel iets wat ook digitaal is. En de doelstelling van PWGN is in feite het bevorderen van digitale radio-amateurcommunicatie. En dit is net zo goed digitale amateur-radiocommunicatie, zij het dan dat het digitale voice is.
Ah, dus we zouden D-Star en PWGN nog wel eens een keer in één zin tegen kunnen komen?
Nou, ik kan één tipje van de sluier oplichten. En dat is dat we op dit moment hebben aangeboden om een bemiddelende rol te spelen bij de ontwikkeling van het hele D-Star-netwerk. En dat wij daar ook een actieve rol in willen spelen. We hebben binnen de PWGN hebben daartoe de mogelijkheden. We hebben de ervaring met het opzetten van netwerken. We hebben dat gedaan in 1989 en in 1997, waarbij die plannen één op één zijn overgenomen door AT. Overigens ook door 4 online VRZA, waar we heel nauw mee samenwerken. Datzelfde kan gebeuren voor D-Star.
Kijk, ik heb vanavond alweer heel erg veel geleerd over wat de PWGN doet en hoe Packet mogelijk richting D-Star aan het groeien is en hoe die twee wellicht samenhangen. Ik vind dat heel erg leuk om over te horen. Als ik meer wil lezen of weten over de PWGN, waar kan ik dan terecht?
Nou, we hebben een website, dat is www.pwgn.net. Wordt op dit moment weer wat opgeschoond, ook voorzien van nieuwe data. Daar staat ook onze laatste nieuwsbrief in. En als je één ding mag aanraden, lees dat. Daar staan ontzettend interessante dingen in. Niet zozeer omdat ik ze zelf geschreven heb, maar daar zijn ook een aantal stukken bij van andere schrijvers. En dan zie je dat het hele digitale gebeuren, dat dat weer opleeft. En dat dat een hele hoop enthousiaste mensen weer op de been brengt.
Hans, dat is een hartstikke waardevol stukje informatie. Dus als deze uitzending afgelopen is, ga nog even naar die website toe van de PWGN. En lees daar alle details over het digitale communiceren. Hans, mag ik je hartelijk danken voor dit interview.
Geen dank, heel graag gedaan.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
RF Circuit Design door Chris Bowick, Whiskey Delta 4 Charlie. Als afwisseling van onze besprekingen van recent verschenen boeken voor de radioamateur willen we deze keer weer aandacht besteden aan een virtueel boek dat via internet is te lezen of binnen te halen en wel voor een wat oudere editie van het boek RF Circuit Design uit 1982. Maar omdat veel elektronica niet verouderd, bevat het boek nog veel relevante informatie voor de elektronicus met belangstelling voor HF-technieken. Het boek is na een eenvoudige registratie beschikbaar op de site whiskey.sierra-charlie-romeo-india-bravo-delta.charlie-oscar-mike ofwel www.scriptd.com. Het boek geeft een praktische aanpak van het ontwerpen van HF-versterkers, aanpasnetwerken en filterschakelingen. Het is geheel gericht op de gebruiker. Hoofdstuk 1 begint met de basiseigenschappen van componenten en hoe die zich gedragen op hoge frequenties. Weerstanden, condensatoren en spoelen passeren de revue. Ook wordt aandacht besteed aan de eigenschappen en constructie van spoelen met een ringkern. Het tweede hoofdstuk gaat verder met resonantieschakelingen en eigenschappen als de kwaliteitsfactor Q, bandbreedte en koppeling. Deze schakelingen vormen de basis voor verschillende soorten filters en daaraan is dan ook het derde hoofdstuk gewijd. Met de inhoud van dit hoofdstuk bent u in staat een filter voor een gewenste applicatie te ontwerpen. Hoofdstuk 4 behandelt de aanpassing tussen verschillende circuits, zowel met een reële als een complexe impedantie. De resultaten worden zowel numeriek als met een Smith chart berekend. Een praktische toepassing is de bij iedere amateur bekende aanpassing van de antenne aan de 50 ohm uitgang van de transceiver, ook bekend als antenne tuner. Hoe transistoren zich in het HF-gebied gedragen is het onderwerp van hoofdstuk 5. De transistoreigenschappen worden besproken als functie van de frequentie. Deze eigenschappen worden vervolgens in hoofdstuk 6 gebruikt om HF-versterkers te ontwerpen. Onder andere komt het ontwerpen van versterkers met minimale ruis aan bod. Het onderwerp van het laatste hoofdstuk zijn HF-vermogensversterkers. Aangegeven wordt het verschil tussen klein- en grootsignaalversterkers en een stap-voor-stap procedure wordt gepresenteerd om deze versterkers te ontwerpen. In deze laatste hoofdstukken wordt ook aangegeven hoe de fabrikantgegevens en karakteristieken van transistoren bij het ontwerpen zijn te gebruiken. Degene met weinig ervaring kan dit boek gebruiken als een catalogus van schakelingen en de componenten kiezen voor de te bouwen applicatie. De gevorderde lezer, die geïnteresseerd is in de theorie achter een te ontwerpen HF-schakeling, kan terecht bij de gedetailleerde informatie die ook wordt verstrekt. Voor de expert is het boek een uitstekend naslagwerk dat de formules voor de meest gebruikte schakelingen bevat. De locatie van de website waar dit boek is te vinden zullen we nog één keer herhalen. www.scribd.com.
Aan de telefoon heb ik Jan-Jaap Vosselman, Papa Golf 7 Victor. Goedenavond.
Goedenavond.
En Jaap, ik heb jou staan als de organisator van de Veron afdelingscompetitie. Dat is een onderwerp wat ik in het Electron ook regelmatig zie langskomen.
Dat klopt.
Wat houdt die Veron afdelingscompetitie precies in?
Die afdelingscompetitie die houdt in, of die promoot eigenlijk de deelname van Nederlandse zendamateurs aan HF-contesten. En dan eigenlijk ook in de breedste zin van het woord alle contesten die op de HF-banden, dus 160 tot en met 10 meter gehouden worden. En die openstaan voor alle deelnemers. Dus besloten contesten die tellen niet mee. Je moet gewoon als je zegt van dat vind ik een leuke contest, daar wil ik aan meedoen. Nou, dan doe je mee aan zo'n contest. Als je dan vervolgens ook lid bent van een van de of lid van de Veron bent en je zegt van nou ik hoor bij die en die afdeling, ik geef mijn QSO's, geef ik door, ik heb zoveel QSO's gemaakt, die geef ik door voor de afdelingscompetitie. Heb je 25 QSO's gemaakt, dan telt dat al voor 1 punt en dat gaat zo door in stappen van 25 QSO's tot 100 QSO's. 100 QSO's zijn dus 4 punten waard. Daarna gaan we over in stappen van 50 QSO's, dus 150 QSO's 5 punten, 200 QSO's 6 punten en zo gaan we door. Nou, als meerdere leden van dezelfde afdeling dat opgeven, dan wordt dat allemaal bij elkaar opgeteld. Het is dus geen individuele competitie, het gaat er puur om wat je dus met z'n allen binnen een afdeling bij elkaar kunt sprokkelen aan puntjes. En ja, zo kan iedereen zijn steentje bijdragen. De hele fanatieke contesters die regelmatig honderden, dan wel duizenden QSO's per contest maken. Tot de hobbyist die zegt van nou, ik doe eventjes mee en ik maak 25 of 50 QSO's. En zo lever ik ook mijn bijdrage voor de afdeling.
Dan zeg je van, dan lever je je QSO's in. Waar lever ik die dan in? Bij de afdeling of bij jou? Of hoe werkt dat?
Het meest eenvoudige en het makkelijkste voor iedereen, en dat is om dat via een website te doen. De afdelingscompetitie heeft een eigen website. Dat is www.afdelingscompetitie.nl. Daar staat ook het complete reglement op van de competitie, wat overigens ook in Electron te vinden is, in het januari nummer elk jaar van Electron. Het makkelijkste is dus om je score daar op te geven. De eerste keer dat je daar op die site komt en je klikt op score doorgeven, dan word je gevraagd om je call in te geven en je e-mailadres. Dan krijg je een wachtwoord per e-mail thuisgestuurd. Vervolgens log je in, dan geef je op bij welke afdeling je hoort. En dan kan het opgeven van de QSO's kan beginnen. Je selecteert de contest waar je mee hebt gedaan. Je geeft het aantal QSO's op. En je klikt op de knop log en de punten zijn in feite alle direct verwerkt.
Nou, we zitten op dit moment nog vrij vroeg in december. Dus misschien dat de uitslagen van 2009 nog niet bekend zijn als we dit interview opnemen. Hoe ziet de competitie er op dit moment uit? Hoe spannend is het?
Het is reuzenspannend, dus ik ga nu niet zeggen wie er uiteindelijk de competitie 2009 gewonnen heeft. Puur omdat ik dat op dit moment nog niet weet. Wanneer dit uitgezonden wordt, dan is het uiteraard wel bekend. En dus iedereen die daar benieuwd naar is en nu kijkt op www.afdelingscompetitie.nl zal de einduitslag 2009 helemaal kunnen bekijken.
Nou, de felicitaties dan alvast aan de nog onbekende winnaar. En dat de meest actieve dan maar mag winnen, zou ik zeggen. Komt er in 2010 ook weer zo'n competitie? Is dit een herhalend iets?
Ja, dit is al jaren loopt dit. Dit is jaren terug opgezet door Jan Visser, PG2AA. En ik heb ook alweer een aantal jaren terug heb ik het stokje van hem overgenomen. En we gaan er in 2010 gewoon mee door. De regels voor 2010 die zijn ongewijzigd ten opzichte van 2009. En wat ik zo even ook al zei, die zijn terug te vinden in Electron. Ze hebben in het afgelopen januari nummer gestaan en in het komend januari nummer, wat als het goed is iedereen voor de kerst in huis heeft, staan de regels ook weer in. En uiteraard, daar komt hij nog een keer op www.afdelingscompetitie.nl. Daar is ook het volledige reglement te vinden en ook nog wat tips erbij hoe je succesvol mee kunt doen in de competitie.
Juist. Nou is dat helemaal duidelijk. Als je echte regeltjes wil weten, dan kun je die reglementen van die website afhalen. Wat zijn in het kort de criteria om mee te mogen doen?
Nou, je moet dus aangesloten zijn bij een van de Veron-afdelingen. En dan kun je dus voor die afdeling kun je meedoen. Je mag dus in feite aan alle contesten die je wilt, mag je meedoen. Zolang het maar op HF is en zolang het maar geen besloten contesten zijn. Het clubstation van de afdeling mag ook meedoen. Dat is ook alleen maar bedoeld om ook eventueel binnen de afdeling te zeggen van nou laten we eens iets bijvoorbeeld met de velden, laten we het clubstation eens activeren en op die manier meedoen. Eventueel andere clubstations, zolang de operators binnen zo'n clubstation volledig bij één afdeling horen. Ook dan tellen die QSO's mee of met een speciale call, verzinnen het allemaal maar. gaat erom om het contesten te promoten en het moet uiteraard afdelingsgebonden zijn. Want het gaat om de afdelingsscore.
Nou Jaap, heel erg vriendelijk bedankt voor deze toelichting op de Veron afdelingscompetitie. En wellicht een aanleiding voor heel velen om in 2010 ook mee te gaan doen.
Oké, graag gedaan.
Dit is PI4AA Papa India 4 Alpha Alpha.
De prijsvraag van de vorige uitzending luidde: wie is de amateur van het jaar 2008? Dat is het echtpaar Hilde en Koos Sportel, PA3 EKW en PA3 BJV. Het goede antwoord kwam onder andere van Paul, Papa Alpha 5 Papa Tango. Van harte gefeliciteerd, een leuke prijs komt zo snel mogelijk naar je toe.
De PI4AA prijsvraag.
Op welke website is de score van de Veron afdelingscompetitie te melden? Stuur uw antwoord voor 2 januari aanstaande naar PI4AA, Wezel 21, 5508 Mike Charlie in Veldhoven. E-mailen mag ook. prijsvraag@pi4aa.nl.
Ook dit jaar heeft PI4AA vele positieve reacties op de uitzendingen mogen ontvangen. Namens de gehele crew, hartelijk dank voor het luisteren, inmelden en meedenken. Wij wensen u een gezellig en goed einde van 2009 en natuurlijk een mooi begin van het nieuwe jaar toe. Heeft u geluisterd op 40 meter? Dan horen we zometeen graag uw rapport in de ronde. Natuurlijk is inmelden in de ronde op 80 meter mogelijk zoals vanouds. Deze uitzending wordt herhaald op donderdag 31 december en onze volgende uitzending vindt plaats op donderdag 14 januari. Meer informatie over PI4AA vindt u op onze website www.pi4aa.nl. Op deze website kunt u ook alle voorgaande uitzendingen beluisteren. Opmerkingen, vragen en bijdragen kunt u sturen naar PI4AA Wezel 21 5508 Mike Charlie in Veldhoven, PI4AA Wezel 21 en 5508 Mike Charlie in Veldhoven. E-mailen mag ook redactie@pi4aa.nl. Opmerkingen over de techniek en uw QSL-rapporten kunt u mailen naar techniek@pi4aa.nl. Dit was de uitzending van donderdag 17 december 2009.